In de behandeling van eetstoornissen spelen technieken als wegen en een eetdagboek bijhouden een belangrijke rol. Dat klinkt misschien simpel, maar de praktijk blijkt nogal eens weerbarstig. In deze korte reeks spreek ik met CGT-therapeuten over het nut van dit soort technieken en de knelpunten die je kunt tegenkomen. En natuurlijk geef je je tips en tricks hoe je om kunt gaan met weerstand. In deze tweede aflevering vertelt Alexandra Dingemansen, senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen en werkzaam op een afdeling voor eetstoornissen, over het eetdagboek. Waarom is een eetdagboek zo belangrijk in de behandeling van eetstoornissen?
Een eetdagboek bijhouden is belangrijk, zeker aan het begin van de behandeling, omdat het belangrijk is om je eetgedrag te registreren. Vaak weten mensen niet wat ze eten. Het wordt vaak ontkend, het wordt vaak vergeten. Mensen hebben ook geen inzicht in hoeveel ze eigenlijk eten. En door het te registreren en het bij te houden, elke dag, elk eetmoment, krijg je een idee van hoeveel je eet op een dag en of vaste momenten zijn en of er regelmaat in is. Door ze er bewust van te maken wat ze eten op een dag, merk je ook dat ze er vaak achter komen dat ze bijvoorbeeld te weinig eten of eigenlijk helemaal geen regelmatig eetpatroon hebben.
Een eetdagboek zorgt er dus voor dat een behandelaar en patiënt zich bewust worden van de patronen in en rondom het eten. Die kan je vervolgens ook gebruiken in de doelen van de behandeling. Maar wat laat je precies registreren in een eetdagboek?
Je registreert alles. Alles wat je eet en drinkt moet je registreren. Zo simpel is het. Ook het exacte tijdstip. En daarnaast moet je bij elk eetmoment ook de situatie, waar eet je, met wie eet je, en ook je emoties en gevoelens daarbij opschrijven. Het is ook belangrijk om te registreren wanneer er eetbuien zijn, of wanneer mensen braken of laxeermiddelen gebruiken. En dan is het helemaal belangrijk om daarbij je gevoelens en je emoties op te schrijven. Wat ook nog heel belangrijk is, is dat je niet de calorieën vermeldt bij het registreren. Dat is juist iets wat je wil dat mensen loslaten.
Een eetdagboek bijhouden is dus een behoorlijke klus. In die zin is het ook niet zo vreemd dat patiënten worstelen met het invullen daarvan. Wat zijn nou veel voorkomende knelpunten?
Het nadeel is dat je dat altijd de hele dag bij je moet hebben. Dus als je het op papier hebt, loop je de hele dag natuurlijk met zo'n groot pakket onder je arm. Er zijn wel heel veel apps in omloop, maar die maken ook heel erg vaak gebruik van tellen van calorieën, bijhouden van calorieën, omdat het heel vaak gericht is op afvallen. En dat is iets wat je juist in een behandeling van eetstoornis niet wil.
Feitelijk is dat vaak al een knelpunt in de behandeling. Wat zijn de belangrijkste problemen die je als therapeut tegen kunt komen?
Wat lastige dingen zijn bij het registreren, is dat er veel weerstand is. Mensen vinden het moeilijk, mensen worden met de neus op hun feiten gedrukt. Het is wel heel erg belangrijk dat je dat vanaf het begin ook heel goed uitlegt waarom het zo ontzettend belangrijk is om het te doen. En benoem het ook dat je dat ziet en dat dat iets is dat heel normaal is en dat je dat vaker ziet. En dat het ook ontzettend moeilijk is om je gedrag te veranderen. Maar wees ook niet te meegaand, weet je. Mensen moeten het ook gaan invullen, omdat we weten dat het werkt, dat het effectief is. Dus zeker als de eerste keer iemand het niet heeft ingevuld, bespreek dat ook en zeg dan ook van ja, als je niks invult, dan heeft deze sessie en de behandeling ook geen zin. Een knelpunt bij mensen die meer een anorectisch beeld hebben, dus restrictief eten bijvoorbeeld, zie je ook heel vaak dat er heel veel dwangmatigheid in hun gedrag zit. Dus waar zij vaak bang voor zijn, is dat als zij een eetpatroon gaan bijhouden, dan zijn ze eigenlijk bang dat het een hele dag gaat beheersen, een hele denken gaat beheersen. En dan is het toch ook heel erg belangrijk om te benadrukken dat ook in dat geval het heel erg goed is om het precies weer te geven, omdat je daar ook uiteindelijk mee aan de slag moet. Want als je het niet registreert en gewoon geen goed beeld hebt hoe jouw situatie eruit ziet, kan je het ook heel lastig veranderen.
Weerstand kun je dus in veel gevallen doorbreken door een goede uitleg en een duidelijke lijn in je verhaal. Net als bij het wegen geldt ook hier dat het van belang is om begrip te hebben voor de angsten van je patiënt. Maar is het nodig om de hele behandeling met een eetdagboek te werken?
Je wilt natuurlijk dat mensen gedurende de hele behandeling een eetdagboek bijhouden, omdat je dan ook natuurlijk heel mooi het verloop en de veranderingen kan zien en inzichtelijk kan maken. Maar zeg maar in de loop van de behandeling wordt het ook meer een eigen verantwoordelijkheid. In het begin zou je dat veel meer moeten sturen en veel meer op moeten zitten, omdat er inderdaad vaak veel weerstand is en veel irritatie.
Tot zover de theorie. In het volgende rollenspel hoor je hoe je om kunt gaan met de weerstand van een patiënt. In het eerste fragment start de therapeut met een korte samenvatting van wat er de vorige week is besproken rondom het bijhouden van het dagboek en staat ze nog even stil bij het belang daarvan. Vervolgens vraagt ze naar de ervaringen van de patiënt.
Nou, welkom. Vorige week heb ik je uitleg gegeven over het eetdagboek. Dus we gaan de behandeling beginnen met het normaliseren van het eetpatroon. Dat is altijd de eerste stap in de behandeling voor eetstoornissen. En ik heb je ook uitleg gegeven over dat het belangrijk is dat je elke dag, elk eetmoment registreert. Dat je aangeeft hoe laat je hebt gegeten, wat je hebt gegeten, waar je het hebt gegeten en ook wat je emoties en gevoelens daarbij waren. En als je een eetbui hebt gehad of als je gebraakt hebt, hoe laat dat was en ook daarbij heel belangrijk, wat zijn je gevoelens en je gedachten daarbij. En maar te beginnen, hoe is de afgelopen week gegaan met het registreren?
Ja, dat is voor mij echt geen doen. Ik heb nog wel, in het weekend ging het nog even, die 2 dagen, want toen hoefde ik niet te werken. Maar daarna, ik heb 3 kinderen en ik werk dan in de horeca en ik loop daar de hele tijd in de bediening. En dan moet ik ook met die eetdagboeken nog tussendoor. Ja, en ik heb ADHD, ik krijg het echt niet gecombineerd.
De therapeut zou hier kunnen benoemen dat het hartstikke goed is dat de patiënt haar eetregistraties in elk geval 2 dagen heeft bijgehouden. En zou vervolgens op zoek kunnen gaan naar de omstandigheden die het mogelijk maken om dat verder uit te breiden. Een wekker zetten, het bespreekbaar maken met de leidinggevende, toch een app gebruiken.
Ik merk dat je een beetje geïrriteerd bent.
Ja, ik voel het ook vervelend. Ja, ik vind het ook vervelend dat ik het niet gedaan heb. Want jij zegt dat het belangrijk is, maar ik kan het gewoon niet.
Ja. Door de merkbare emoties van de patiënt te benoemen, voelt de patiënt zich eerder gehoord en wordt het ook makkelijker om te kijken naar onderliggende redenen die ervoor zorgen dat een patiënt het moeilijk vindt om aan de slag te gaan met het eetdagboek. In het volgende fragment probeert de therapeut erop door te vragen.
Het is gewoon zo dat mensen met een eetstoornis heel vaak zeg maar, de eetmomenten vergeten en liefst zo snel mogelijk willen wegdrukken. Is dat bij jou ook het geval dat je dat moeilijk vindt om daarbij stil te staan?
Ja, ik vind het ook wel lastig om dan op te schrijven wat ik steeds eet. Want als dat natuurlijk op een rij staat, en dat vond ik ook, dan kijk ik naar die zaterdag en die zondag. Dan denk ik, jeetje, wat heb ik veel gegeten. Ja, en dan straks leeft even mijn kinderen. Dan schaam ik me ook gewoon wel voor wat er allemaal staat.
Nu de patiënt aangeeft bang te zijn voor de confrontatie met de hoeveelheid en zich daar toch ook voor te schamen, heeft de therapeut de kern te pakken. Een begripvolle, oplossingsgerichte houding kan vervolgens de laatste stap zijn.
Het is ook heel lastig en het is ook heel veel werk en het is ook niet leuk. Ja. Maar het is wel echt heel erg nodig. Je zal merken dat je zoveel meer vergeet van wat je eet of wat je emoties zijn. En dat kan je achteraf gewoon niet registreren. Ik zou heel graag met je willen kijken van hoe kunnen we het nou werkzaam voor je maken? Wat kunnen we nou bedenken dat jou wel kan helpen om je eetdagboek bij te houden? Zou je het willen bekijken hoe dat voor jou wel werkzaam zou
kunnen
zijn?
Ik wil wel kijken of er manieren zijn, maar ik denk wel dat het echt lastig is.
Ja.
Je merkt dat de patiënt in het rollenspel nog niet helemaal overtuigd is van de werkbaarheid, maar dat er in ieder geval meer openingen zijn dan aan het begin van het gesprek. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de uitleg rondom de techniek eetdagboek bijhouden in de behandeling van eetstoornissen.